Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost de Klein 12 points.
Hooggeëerd publiek, dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
Het versleten pianootje klinkt nog steeds even fris, maar misschien wordt het eens een keertje tijd voor een nieuwe tune. Daar moeten we het ook maar een keer over hebben. Welkom bij Hooggeëerd Publiek in de 40ste aflevering. En we gaan het hebben over het dadaïsme in Museum Drachten. Dat is misschien wel een van de meest bijzondere kunststromingen, kunstvormen, kunstexplosies van de vorige eeuw geweest. En dan gaan we praten met Martin Winters, kunstenaar die er alles vanaf weet. We gaan het hebben over Ted van Lieshout, kinderboekenschrijver en nog veel meer. We gaan laten een geluid horen van Koert Schwieters. Dat houdt verband met Museum Drachten. Aan de knoppen zit Lieselotte Schuren. Want Arjen Reinders is met of op zwangerschapsvakantie. Het is maar hoe je dat wil noemen. En omdat Kirsten van Sander er ook niet is, ook die heeft verlof, is collega Gieten Brugman terug. Gelukkig, Gieten. De lezers van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant, Ja, die kennen jou natuurlijk van al die stukken die je hebt geschreven. Maar je bent een tijdje wat minder productief geweest. Volgens mij had je de grap eraf.
Overspannen heet dat.
Overspannen
en ik ga niet het Engelse woord gebruiken, want dat vind ik niet leuk klinken. Ik had gewoon te veel in te korte tijd willen doen, denk ik. In afwezigheid van anderen door fysieke ongemakken. En ja, als je je dan verantwoordelijk voelt en denkt van, dat kan er ook nog wel bij, moet je niet doen. Ja. Dat is niet goed en niet verstandig.
Ja,
nou, maar dat heeft iets te lang geduurd.
Ja, maar je bent in ieder geval terug. Misschien nog niet meteen op het niveau wat je graag zou willen. Waar ik nieuwsgierig naar ben.
Ik hoop ook niet weer op dat niveau terecht te komen.
Oh ja, dat is natuurlijk. Ja, dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Nee, dat is ook over zo. Maar ja, goed. Die productiviteit die we van jou gewend zijn, dat komt misschien nog weer een keer in beeld of nou anders. Maar waar ik nieuwsgierig naar ben, want dat is ook omdat ik voor mezelf niet weet of ik ooit overspannen ben geweest. Misschien ben ik het permanent. Maar heb jij in die periode anders plezier beleefd aan kunst en cultuur? Ga je dan, of was je daar ook flauw van de kunst en cultuur?
Ja, nou, het is niet zozeer dat je er flauw van bent, maar eerst kan je het even niet hebben. Want alles herinnert je aan werk. En als je ergens naartoe gaat waar je eigenlijk voor je ontspanning naartoe gaat, maar ze kennen je, dan is dat weer een aanleiding om over het werk te hebben. Of over je toestand te hebben.
Ga je hier iets over schrijven, zeggen ze dan natuurlijk?
Nou ja, ik heb een automatisch antwoord ingesteld op een gegeven moment in mijn mailbox. Dat scheelt een stuk.
Ja.
En ja, kunst kan heel troostend zijn.
Precies.
En heel ontspannen zijn. Maar de eerste maand kon ik niet veel hebben.
Oké.
Dus nee, dat is niet altijd zo dat je daar op terug kan vallen.
Ja, maar heb jij wel de ervaring dat het troostend kan zijn? Heb je er troost aan kunnen ontlenen?
Ja, en dingen die je echt heel mooi vindt. Dat je denkt van, oh, daar kan ik gelukkig wel van genieten. Of dat je dan je ontspanning kan vinden in een boek of zo. Maar nou ja, boeken, dat was in het begin ook niet. Concentratie opbrengen voor een heel boek lukt ook niet. Maar ik merkte laatst wel, een tijdje terug alweer, toen ben ik met mijn vriend naar de Lauwers Landroute geweest. Nou, lekker toeren met de auto, de in, de uit. Hij reed, weet je wel. Dus ik hoefde niet veel te doen. En op dat moment was ik net een leuk testje aan het doen voor de therapie die ik daarvoor dan volg. Of de behandeling die ik krijg, het is maar hoe je het wilt noemen. En had ik een hartslagmetertje op. En dan kon ik achteraf keurig zien dat ik zat lekker in de auto, lekker rustig, groen. Even eruit, loop je met de hond, dat was de inspanning. En daarna kwam ik weer tot rust, was kunst aan het kijken. En nou ja, dus dan werkt dat dus kennelijk wel heel ontspannen. Ja. Dus dat, toen was de grootste druk eraf in ieder geval. Toen was ik ook, had ik ook het gevoel van, we zijn weer op een goede weg, we kunnen straks weer aan.
Ja, oké. Okay. Jij bent heel erg van het kijken, maar heb je ook geluisterd in die periode? En dan niet naar zin in deze podcast, dat zei je vergeven, maar muziek en zo, werkt dat? Of is dat, kun je daar ook geen concentratie voor opbrengen?
Het is meer dat ik liever niet iets aan mijn hoofd heb.
Oké. Okay.
Dan. Ja. Dus ook geen muziek. Ik kan heel goed in stilte verkeren.
Ja.
Ik verbaas me altijd over mensen die echt altijd muziek aan hebben. Of een tv of een praatprogramma. Ik word zo moe soms van andere mensen luisteren.
Ja. Nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Nee, ja. Dat is mijn ervaring. Ik vind muziek luisteren, dat vind ik iets fantastisch. Want dat kun je dus werkelijk, nou ja, onbeperkt doen. Maar ja, dan moet je wel
het
luisteren.
Het kan je ook overal doorheen slepen. En ja, muziek mag ook wel op de achtergrond. En mag ook zeker wel op de voorgrond soms.
Ja.
Maar nee, dat is niet waar ik het eerst aan denk.
Nee, oké, okay, goed. Nou, je bent op de weg terug, zoals dat dan heet. We gaan het hebben straks over Museum Drachten. Daar heb je wel een band mee. Ben jij al naar de nieuwe tentoonstelling wezen kijken? Of die zijn ze nu aan het inrichten vermoedelijk? Want we gaan het nu hebben over 100 jaar Dada en Koert Swietes. Het heeft wel een prachtige titel overigens. Dat het Eindparadies voor die nieuwe kunst Koert Swietes in Drachten.
Ik heb het idee. Volgens mij zou het dit weekend open gaan.
Oké. Okay,
want het verhaal wat Asing Walters erover heeft geschreven was 2 weken voor de opening volgens mij.
Ja.
Omdat dat de datum was waarop die Koert Swietes zijn sonaten, zullen we een stukje van laten horen, denk ik, uitbracht. En dat eigenlijk het einde van Dada was. Maar nu komt er dus weer opnieuw aandacht voor. Dat is wel grappig hoor.
Ja. Nou, we gaan in ieder geval bellen met Martin Winters. Die weet alles van deze tentoonstelling. Die weet alles van Koert Swietes. Die weet alles van Dada. Nou, misschien alles.
Maar wel van Mertsbouw, dat kan hij
van Mertsbouw, dat kan hij ook heel mooi spreken. Dus als Lieselotte de toetsen in toetst, dan krijgen we hem vanzelf aan de telefoon. De oersonate. Ja, Gieter had het al. Ik heb er een Jaap Blonk uitvoering van. Die duurt heel erg lang. Bijzondere, hele bijzondere muziek.
Voicemail van Martin Winters. Boodschappen naar de piep. En dan ben ik zo snel mogelijk terug. Dank u wel.
Verdraaid. Dat is toch weer even heel wat. Dat heb je met die kunstenaars. Het loopt altijd anders dan gedacht.
Hij was druk aan het werk of zo.
We gaan het opnieuw doen.
Nee, Martin.
Dag Martin. Joep van Ruiten, cultuurpodcast. Ja. Dag. Hoog in
publiek. Kiet de Brugman.
Ja, mooi. Kiet de Brugman tegenover mij.
Nee, is oké.
Sorry.
Nou ja, je bent er en dat is het belangrijkste. Dus we gaan meteen van start met onze vragen over Eindparadies für die neue Kunst. Koert Swietes in Drachten. En jij weet meer dan wij. Daar beginnen we maar mee. Wie is Koert Swietes? En waarom moeten wij hem kennen?
waarom je hem moet kennen is... Koert Swietes was een Duitse kunstenaar. Die in de vorige eeuw leefde. En hij maakte collages, hij maakte absurdistische gedichten, die hij ook voordroeg, klankgedichten. En wat hij deed, wat ik zelf fantastisch vind, is dat hij zijn huis in Hannover, waar hij woonde, helemaal heeft omgebouwd met gevonden materialen. Dus alles wat hij op straat vond en van vrienden kreeg, van plankjes tot, verzin het maar, daar heeft hij zijn hele huis mee getransformeerd. En tot een soort kunstwerk. En daar leefde hij ook in, samen met zijn gezin, met zijn ouders. Dus ja, wat hij eigenlijk op een hele krankzinnige manier een kunstwerk maakte, waar hij ook in leefde. En dat hij sowieso wat hij deed, is dat hij van afvalmateriaal zijn kunstwerken maakte. Dus ook collages en zo met gevonden papiertjes, buskaartjes en het is gewoon heel bijzonder werk.
Een soort sprokkelen, ja. Hij wordt tot het dadaïsme gerekend. Wat is het dadaïsme?
Ja, dat is een hele goede vraag. daar waren ze zelf ook niet uit. Daar maakten ze soms ook wel wat ruzie over, geloof ik. Het is zelfs zo dat Koert Swieters helemaal niet op een gegeven ogenblik ook niet toe werd gelaten tot het daar de eerste, omdat ze zijn werk te esthetisch vonden. Dus ze zeiden van ja, want jij maakt het eigenlijk veel te mooi. Daar de eerste, maar ja, dat, het is eigenlijk een soort anti-kunst. En heel duidelijk ook een reactie op de Eerste Wereldoorlog. En wat er gebeurd was, de Eerste Wereldoorlog was voorbij en nou ja, heel Europa lag in puin. En de dadaïsten die reageerden daarop door eigenlijk te zeggen van ja, de boel is zo krankzinnig geworden. We kunnen daar van alles over roepen, maar we kunnen eigenlijk die krankzinnigheid ook uitvergroten en dat eigenlijk als uitgangspunt nemen. Dus ja, heel absurdistisch en in eerste instantie niet politiek, maar eigenlijk is het dan via een omweg natuurlijk wel weer politiek, omdat we toch reageren op de tijd. Ja. Met name op de verschrikkingen. Dus ja, dadaïsme, ja, wat is dat? Volgens mij heeft een van de dadaïsten ook ooit gezegd van dada is alles en dada is niks.
Ja,
brengt dat een stap verder.
Ja, dat kon niet gekker.
Ja, dat kon niet gekker. Dan komt nou bij de meest heikelijke vraag die ik kan stellen. Absurdisme, afschrikwekkend, vreselijk. Wat heeft dat met drachten te maken?
Even
niets
kijken.
Van dat alles.
Nee, Drachten is natuurlijk de mooiste plek van Noord-Nederland.
Ja, ik geef hem graag aan. Ja.
Daar staat hij.
Ja, maar het is toch het is voor, denk ik, voor mensen die niet in Drachten komen of niet vaak in Drachten komen, ja. Is het opmerkelijk dat Koert Swieters en Dada in Drachten worden herdacht. Dus,
Op neerkomt, eigenlijk is het heel eenvoudig. Koert Swieters die is regelmatig in Drachten geweest. Hij was bevriend met de gebroeders Rinsema en daar was hij mee in contact gekomen via Theo van Doesburg, de man van de stijl. En hij kwam hier op bezoek en hij maakte ook werk samen met de Rinsema's. Maar de aanleiding van de tentoonstelling, heel direct, is het feit dat 100 jaar geleden Swieters heeft opgetreden hier in een hotel. In Hotel de Phoenix en daar zaten 40 man in de zaal. En Koert Swieters die kwam op en die liet allemaal zeer waanzinnige klankgedichten horen. En er is ook een gedicht van hem naar het Fries vertaald voor het publiek. Want ja, het was misschien ook wel goed dat ze er iets van zouden begrijpen. Dus ja, en dat is een soort historisch optreden geworden. Ja.
Ik vind het wel bijzonder dat je een klankgedicht waar eigenlijk geen woorden in voorkomen naar het Fries kan vertalen.
Nee. Dat was wel een echte, want hij schreef ook zeg maar meer, nou ja, gangbare poëzie wil ik niet zeggen, maar wel woorden die je echt kan vertalen, ja. En, maar wat hij ook deed tijdens zijn, ik weet niet of hij het in Dracht heeft gedaan, ik hoop het wel, maar dat hij gewoon ineens begon te blaffen als een hond. Bijvoorbeeld, dat deed hij dan ook. En dan, in zijn tuin, bij zijn huis, ging hij soms in een boom zitten. En dan ging hij zingen als een vogel. Ja. Ja, zo'n figuur was dat. Ja,
Ga jij dat dan nu ook doen, Martin?
Nee, als ze nu dan even blaffen, is wel leuk. Nee, dat doe ik niet.
Maar je levert een bijdrage aan de tentoonstelling. Ja. Wat is dat voor bijdrage?
Nou, ik heb een ruimte in het museum gekregen en net als Swieters en ook daarop geïnspireerd op wat ik net vertelde over die Mertsbouw, dus zijn huis wat hij helemaal verbouwd heeft, daarop geïnspireerd heb ik ook samen met, met iemand van het museum en een aantal studenten die me één dag in de week helpen, de hele ruimte getransformeerd met de muren die zijn, ja, je herkent het helemaal niet meer als museumruimte. Het is een soort grot geworden, opgebouwd uit keukenkastjes, laadjes, allemaal plankjes en noem maar op. En dat ziet er vrij wild uit. En in het midden staat een heel groot uitroepteken, dus het leesteken, een uitroepteken. En die hebben we helemaal opgebouwd met allemaal zooi die we uit containers hebben gevist. Dus wat ze bij de kringloopwinkel weggooien. Maar we zijn ook Drachten in geweest, dus we hebben mensen gevraagd van goh, hebben jullie spullen die echt niet meer gebruikt kunnen worden? Dus we zijn van deur tot deur gegaan en hebben we allemaal dingen van mensen gekregen, van stofzuigers tot teddyberen, iPads, noem maar op. En daar heb ik een groot sculptuur van gemaakt.
Ja. En moest je ook nog uitleg geven over waarom het was en wie Koert Swieters was? Had mensen zoiets, oh nee, Koert Swieters is hier laatst toch geweest? Daar hebben we alles al meegegeven. Nee, maar hoe ging dat? Hoe reageerden mensen daarop?
Nou, wat opvallend is, we zijn begonnen in de Koert Swieters straat. die is hier ook in Drachten.
Oh.
En een aantal mensen wisten inderdaad wel van, nou, we wonen in de Koetswietenstraat en dat was die en die. Maar lang niet iedereen. Dus ja, dan legden we dat gewoon uit.
Ja.
Zo
ja.
Van, wat er ook nog natuurlijk bij is, als je het naar de hedendaagse tijd trekt, ik bedoel, absurdisme, maar er zit ook wel een enigszins serieuze ondertoon in. En daar leg ik niet heel erg de nadruk op, maar dat wordt uit het werk ook wel duidelijk. Is al die zooi die we met z'n allen kopen en weer weggooien.
Produceren,
consumeren. Mm-hmm. En dat wrijf ik er niet in, maar ja, dat zie je wel in dat object. Dat je denkt van, jezus, wat een ja, soort...
overweldigend. Ja, het klinkt,
ja, dat is dan wel weer absurd en abstract en krankzinnig. Ja. Weet je wat natuurlijk een eeuw geleden die termen waren die aan het dadaïsme werden toegeschreven.
Ja.
Ja.
En
ja.
Ook de vernietiging van de wereld dan door oorlog, maar dan nu door iets anders.
Nu door al die rotzooi die we bij de Action kopen, ja.
Maar de opvatting die 100 jaar geleden werd gepropageerd tijdens de Holland Dada Tour, ze deden ook Haarlem deden ze aan, heb ik me laten vertellen. Mm-hmm. Daar werd het optreden werd verstoord. Door mensen die al zoiets van dit gaat ons te ver. Maar de vraag die ik je wil stellen is... in hoeverre leeft dat dadaïsme en de nalatenschap... of de ideeën van Koert Schwitters nog in de hedendaagse kunst? Jij hebt je door laten inspireren. Ben je daar alleen in? Of?
Nee, in de tentoonstelling zitten ook een aantal andere kunstenaars. Bijvoorbeeld Marleen Stoelwinde, die maakt collages. Nou, dat is duidelijk. Hoe zeg je dat? Je kan zien dat daar... Nou ja, zitten daar eerst die zeven... in en hetzelfde werk Giel Braaksma en van alles verder, maar en zo zijn er meer mensen. Kijk, en het is ook zo dat als ik bijvoorbeeld naar het werk van Schwitters kijk, daar zijn ook weer andere stromingen eigenlijk uit voortgekomen. Hè? Ik bedoel, als je kijkt bijvoorbeeld naar pop art, als je sommige collages van Schwitters ziet, dan denk je, verrek, dat is eigenlijk gewoon een soort pop art avant la lettre. En dat geldt ook voor performance kunst bijvoorbeeld en voor installatiekunst. Ik bedoel, ja, iemand als Marcel Duchamp, hè, de man van het urinoir en het fietswiel, ja, die heeft eigenlijk in zijn eentje een soort, ja, die heeft het eigenlijk voor ons allemaal verpest, want eigenlijk is alles al gedaan.
Ja, maar goed, de nul kunst, hè, kunst maken van waardeloos materiaal, zero, dat komt daar natuurlijk ook weer vandaan.
Ja, Povera, dus mensen als Cornelis en Mario Merz. En dus ja, dat zijpelt wel door. Maar ik denk dat heel veel kunstenaars zich daar misschien niet eens bewust van zijn. Hè? Ja. Dat ze op de schouders van de reuzen staan.
Afrondend, het is heel verstandig dat mensen dus daarvoor naar Drachten reizen om die tentoonstelling te gaan bekijken. Tot wanneer is die te zien? Tot wanneer is die te zien?
Deze zomer? September.
24 september. Dan kunnen we de hele zomer kunnen we ons vermaken met Koert Schwitters, met het dadaïsme en met de kunst die jij mede mogelijk hebt gemaakt. Martin, ik wil je danken voor deze bijdrage. We gaan, gaan voort.
Hartstikke welkom.
Oké, okay. Tot de volgende keer. Dankjewel.
Yo.
Hi.
Hey.
En dan is het nu weer het moment voor de column van Azing. Azing, fluit hem erop.
Het LAX, Landelijk Actiecomité Scholieren, heeft een jaarlijks wisselend bestuur. Dit jaar bestaat het uit Lotte, Lars, Fien, Janouke, Rafke, Silas en Koen. VWO'ers, op eentje na. Daar bedoel ik niks mee, hadden ze allemaal op het VMBO gezeten, dan was het ook fantastisch geweest. Zoiets schrijven ze ook in hun geruchtmakende taalgids. Hij staat online, is maar 48 bladzijden. Zeg liever geen hoogopgeleid en laagopgeleid, want... iedereen is evenveel waard. Verder, geen zittenblijvers meer, maar mensen die dubleren. Geen achterstandsleerlingen, maar leerlingen die minder kansen hebben dan leerlingen met ouders die wetenschappelijk onderwijs hebben gevolgd. En in plaats van goedemorgen jongens en meisjes, is beter goedemorgen leerlingen. Met spijbelaars, pardon thuiszitters, weten ze niet goed raad. Wel vinden ze het een ongelukkig woord, want een mens is meer dan iemand die alleen maar thuis zit. Een argument dat trouwens ook geldt voor duivenmelkers, voetballers, hoveniers, columnisten, BBB-stemmers en elke buurvrouw. Maar goed, LAX vindt thuiszittende leerling al een stap voorwaarts. Ik niet. Want het valt me tegen dat Lotte, Lars, Fien, Janouke, Rafke, Silas en Koen het woord leerling zelf niet hebben aangepakt. Een leerling is immers iemand die op een school les moet volgen en daar zelf niet voor heeft gekozen. Het waren de leerplicht, ingesteld door mensen die al lang dood zijn, en de druk van ouders en omgeving. Daarom lijkt tot leerling gemaakte me hier de enig juiste term. Volgend jaar is er een nieuw LAX-bestuur. Dit lijkt me een mooie klus voor de opvolgers van Lotte, Lars, Fien, Janouke, Rafke, Silas en Koen.
Ja, steek er maar de draak mee, Azing Waldhaus. Ik bedoel, die arme mensen van het LAX, die hebben wat over zich heen gekregen. Hoe heb jij dat beluisterd of heb je het niet meegekregen, Gieten? Lijkt me sterk.
Nou, ik snap sommige dingen heel goed. Hè, ik denk dat als je je niet tot een jongen of meisje bij de categorieën voelt aangesproken, dat het dan inderdaad neutraler is om een andere term te gebruiken. Maar sommige dingen vind ik wel heel ingewikkeld worden. En vooral als ze dan woorden gaan gebruiken die al een andere betekenis hebben. Dus als je niet hij of zij genoemd wil worden, maar dan hen, denk je, ja, dit is complex.
Ja.
Er moet een nieuw woord komen dan.
Ja, ja. Ja, goed, dat heeft zijn tijd nodig. Ik vind het wel heel mooi om te merken dat er een enorme gevoeligheid is voor allerlei zaken waar we vroeger schouderophalend aan voorbij gingen. En het is ook wel heel mooi dat er een generatie aan zit te komen, of er al is, die zich hier druk over maakt en zeggen, kom op, het kan een stuk scherper. En dat is toch heel bemoedigend.
Ja, of juist zachter, misschien wel.
Of zachter, inderdaad, ja. Het is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, want ik wil het graag hebben over Ted van Lieshout. Ik kreeg de tirade op de mat, het literair tijdschrift van uitgever Van Oorschot, nummer 491. En daar stond tot mijn verrassing, staat er een groot stuk in, geschreven door Ted van Lieshout, onder de kop Langzaam verdwijn ik uit de tijd. Wil ik even een paar stukken uit citeren. Ook omdat het aansluit bij het vorige onderwerp. Want Ted van Lieshout merkt dat er heel wat verandert. En dat is vooral in zijn geval de rol van de kinderboekenschrijver. Van hem, lees ook haar, schrijft hij, wordt nu verwacht dat hij diverser en inclusiever schrijft. Dus meer over kinderen van kleur en met een biculturele achtergrond. En ook meer over seksuele geaardheid en gender. Dat klinkt goed, er zit echter een maar aan. Want die boeken moeten wel voldoen aan de normen en waarden die door de ouders en verzorgers van die kinderen worden voorgeschreven. Nou, een stukje verder schrijft hij. Aan de ene kant wil men graag dat in kinderboeken meer bevolkingsgroepen worden gerepresenteerd. Maar dat mag niet op een stereotype wijze gebeuren. En de auteur mag ook niet in de huid kruipen van een personage dat wezenlijk anders is dan hij zelf. Om een voorbeeld te geven, een auteur mag wel een personage uit een andere cultuur een rol laten spelen, maar het is niet gewenst dat hij zich vereenzelvigt met dat personage, omdat er dan sprake is van culturele toe-eigening. Nou, hij zit daarmee in zijn maag, want hij merkt dat zijn ideaal, het autonoom kunstenaar zijn voor kinderen, dat onder vuur ligt en hij ervaart dat als verlammend. Hij kan het eigenlijk niet meer aan en hij zegt, ik ben voor kinderen gaan werken omdat ik ze wil laten kennismaken met kunst door middel van de boeken die ik maak. Terwijl de wens van de samenleving op dit moment lijkt te zijn dat ik als kinderboekenmaker dienstverlening bied. Ik dien de boeken te maken die volwassenen nodig vinden voor kinderen voor wie zij zorg dragen. En hij wil geen dienstverlener zijn, Ted van Lieshout. Hij wil kunst maken die schuurt en aan het denken zet, die kinderen en ook volwassenen wapent bij het vormen van zichzelf in vrijheid, zodat zij in hun leven creatiever handvatten hebben om op te groeien tot soepele, weldenkende mensen die in staat zijn om zich zelfstandig door het leven te bewegen en daarbij ten volle te genieten van wat in zijn ogen belangrijk is. Kunst en de open geest die daarbij hoort. Ik schrok er een beetje van, eerlijk gezegd. Want Ted van Lieshout, er zijn heel weinig auteurs die zo vrij zijn in wat ze doen in hun denken, dat als hij zich al beperkt voelt, dan is er toch iets doorgeschoten door de culturele
denk ik wel.
Politie. Ja.
Kijk, een kunstenaar moet altijd vrij kunnen zijn om te maken wat hij, zij, hen wil.
Ja.
En het is aan een ander of die dat wil lezen, bekijken, beluisteren. Je moet degene die de maker, moet je niet een grens opleggen. Tenzij je in opdracht iets, hè, dat je iemand een opdracht geeft iets te maken, dan mag die daar nog van zeggen van dat doe ik niet, want dat past niet bij mij.
Past niet bij onze winkel, ja.
Nee, maar dan zou je kunnen zeggen van, we willen graag een boek over zus of zo en wil jij dat schrijven? En dan kan de maker denken van, nee, dat wil ik niet, want ik wil vrij kunnen zijn in hoe ik dat zelf invul.
Ja.
En dat culturele toe-eigening, ja, dat vind ik een heel lastig ding. Want het gaat er nou juist om dat je iets fantaseert. Of dat je probeert in te leven in die ander en daar En iemand dan een karakter bijvoorbeeld in een boek opneemt. En denk, wat is er mis mee om je daar helemaal in proberen in te leven? Dat lijkt me juist de bedoeling van beter met elkaar om leren gaan. Dat je je inleeft in die ander.
Ja,
en dat je daar misschien ook over schrijft dan.
Legt Van Lieshout zich te veel grenzen op, denk je?
Hij voelt zich misschien in die zin beperkt. En dat is alleen al fnuikend voor lekker schrijven, denk ik.
Ja. Maar hij schrijft ook in dat stuk dat hij merkt dat, laten we zeggen, de markt is aan het veranderen. En dat dat er een publiek is wat zegt van Van Lieshout, dat zal allemaal wel wat jij schrijft. Wij willen het uit andere monden horen.
Dan moeten die andere monden dat maar gaan maken.
Ja, het wordt ook wel gemaakt, ja. Ja, ik zou het wel jammer vinden
Het is meer zo, kijk, als hij iets maakt wat een schoolbestuur of een ouder niet wil, ja, dan wordt het niet op school gebruikt. Maar hij mag het wel maken.
Ja.
Hij moet nooit zo zijn dat die maker zich beperkt voelt. Ja. En net als in musea, we willen kunst zien gemaakt door anderen dan tot nu toe vertegenwoordigd worden. Dan moeten de musea, museumdirecteuren, de conservatoren, die moeten daarvoor zorgen dat die kunst daar ook komt.
Ja.
En dan die moet ook gemaakt zijn. Hè? Die moet er ook zijn. Dus worden de mensen aan degene die zich nu niet vertegenwoordigd zien, wel voldoende gestimuleerd om daar dan ook een bijdrage aan te leveren.
Ja.
En misschien zijn die er wel en zijn die niet genoeg gezien. Dus dan hebben we het foute personeel in dienst. Dan moet dat personeel weer veranderen, zeg maar. Maar je moet het eigenlijk niet bij die maker leggen.
Nee. Hij heeft zichzelf al een soort zelfcensuur opgelegd en boeken geschrapt die hij van plan was om te maken. Hij zei van, de tijd is er niet naar of ik doe het niet meer.
Ja, dat is dan. Ja, dat vind ik heel verdrietig eigenlijk.
Ja, dat is het, ja.
En want nu moet hij eigenlijk uit economisch belang, van straks word ik niet meer gelezen omdat ik niet voldoe aan de norm van een ander. Hij moet zich in bochten gaan wringen die beide niet kloppen. He, van hij is niet meer vrij in zijn creativiteit, maar financieel eigenlijk ook onvrij daardoor geworden.
Ja. Wat meespeelt, denk ik. Ik zag Ted van Lieshout een paar maanden terug tijdens het Groot Gebeuren Literatuurfestival. Dat was net in die periode dat Pim Lammers onder vuur lag. En Ted van Lieshout voelde zich daar ook, laten we zeggen, bij betrokken. In die zin dat hij heeft ook geschreven over seksualiteit tussen volwassenen en kinderen. En daar heeft hij op een hele bijzondere wijze vanuit het perspectief van het kind overgeschreven. En hij werd dus van alle kanten benaderd van, wil je daar je zegje over doen? Wil je zeggen wat jij vindt van de affaire Pim Lammers, voor zover dat een affaire is? Dan heeft hij gezegd van, nee, dat doe ik niet. Want dit gaat mij inderdaad, dit kost mij de kop als ik dat. Dan treed ik naar buiten. En ook vertelde hij, omdat ik een winkeltje heb. En dat winkeltje, dat maakt hij samen met een illustrator. En dat heet Boer Boris. En op het moment dat Ted van Lieshout, en dat doe ik nu dus eigenlijk ook, betrekken in een strijdperk waar hij niet in betrokken wil worden, dan zal het hem dat aangerekend. Dan krijgt hij de wind van voren. Heel lastig. Het is een soort mijnenveld waar we in zijn beland, vrees ik.
Ja, weet je, aan de ene kant wordt geroepen dat iedereen moet kunnen zeggen en doen wat hij wil. En aan de andere kant zeggen we dus, nee, dat mag niet. Want jij bent niet een meisje, dus je mag niet als karakter opvoeren in een boek van een meisje. Of je mag dit niet, of je mag dat niet. Want dan voldoe je niet aan de nieuwe normen.
Ja.
Heel ingewikkeld, hoor.
Ja, het waait ongetwijfeld wel over, want we hebben ook perioden gehad waarbij het van alles kon. En Koert Swieters, waar we mee gaan afsluiten, die laat dat horen. Echt de periode dat alles kon, 100 jaar geleden, en alles mocht.
Der Bebe, der Bebe, Fünsbe, der Bebe, Fünsbe, Be, Fünsbe, Be, Te, Fünsbe, Be, Te, Zeu, Begif, Wie, Der Sünder, Iem, Pütto, Te, Jüka, Rinzake, De Bebe, Hinskermü, Zio, Hinze, Zio, Rinskermü.
Ja, allemaal naar Museum Drachten. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Dag.
Dit was Hooggeëerd Publiek. De cultuurgids voor Noord-Nederland. Een co-productie van de kunstredacties van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app. Sterren uitdelen mag natuurlijk ook. Daarmee help je ook andere luisteraars om ons te vinden. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!